dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag in de Mark My Word Show ga ik in gesprek met Sander Boon, politiek, economisch en monetair analist, schrijver van de geldbubbel en van goud tot bitcoin en tevens medeoprichter van Boon en Knopers, actief in vermogensregie en hebben een hele interessante wekelijkse nieuwsbrief op Substack. Sander staat bekend om zijn vermogen om verder te kijken dan de oppervlakte. Hij onderzoekt de verborgen verbanden tussen politiek, economie en geld en legt bloot hoe het huidige monetaire systeem onze samenleving vormgeeft. Met zijn achtergrond in politieke economie, monetaire stelsels en financiële markten heeft hij een unieke kijk op de tijd waarin we leven. En met al het financiële getouwtrek van vandaag de dag in de wereld, de goudprijs op recordhoogte, is een gesprek met hem vandaag uiterst relevant, dacht ik zo. Welkom Sander.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Vermogensregie zie ik vaak terugkomen. Kun jij voor de kijker, luisteraar dat even verder uitpakken?
Ja, Frank en ik hebben gezien dat er heel veel mensen zijn die natuurlijk kijken naar de veranderende wereld. Ze gaan naar hun eigen adviseurs toe. Ze vragen om advies. Ze zijn onzeker over wat er gebeurt. De goudprijs stijgt hard. Bitcoin heeft een bepaalde rol. En dan zie je toch dat ze iedere keer terugkomen van de koude kermis. Want die traditionele vermogensadviseurs of bankiers, die mogen eigenlijk van de autoriteiten geen advies geven over fysiek goud. Dat willen ze niet, want dat geeft geen rente. En ook niet over bitcoin, want dat mogen ze eigenlijk niet. Omdat het een asset is die ze niet kennen. Dus die traditionele klasse van vermogensbeheerders, die heeft eigenlijk niet zo heel veel kennis van goud, bitcoin en geopolitiek. En wij hebben dat wel. Dus we hebben gezegd, wij willen mensen graag van advies voorzien over wat ze kunnen doen. Maar het grote verschil met een vermogensadviseur of een vermogensbeheerder is dat wij dat niet doen voor hen. Wij praten met hen en onder regie van ons en onze modelportefeuille kunnen ze ons volgen. En dat doen ze dan zelf, houden mensen zelf hun regie in handen. Maar kunnen ze wel profiteren van onze inzichten.
Duidelijk. Interessant ook. Om maar gelijk door te pakken op deze inzichten. De term die ik zowel in jullie rapportages terug zie komen als ook online, die best wel populair is geworden, is de debasement trade. Ja. Ik weet zeker dat een aantal van onze kijkers en luisteraars daar inmiddels ook van op de hoogte zijn. Sommigen ook nog niet. Misschien kun jij bij het begin beginnen. Wat betekent die term precies? En waarom hebben wij daar op dit moment zoveel mee te maken?
Nou, het betekent eigenlijk dat er een soort trend lijkt te zijn waarbij mensen uit valuta vluchten in tastbare zaken. Dus in goud, in aandelen, misschien in grondstoffen, in kunst, in auto's. Dat is een beetje dat we aan het begin staan van een beweging uit papieren beloften richting tastbare zaken. In Zwitserland hebben we daar een hele mooie term voor, vlucht in die zachtwerten. Dat is in bij ons heeft dat de debasement trade gekregen als term. En ja, het is ook ontegenzeggelijk waar dat goud records aantikt. Bitcoin vorige week volgens mij nog. Aandelen stijgen maar door. Dus het lijkt op eerste gezicht ook echt een trend te zijn van mensen die opletten en goed kijken van wat moet ik met mijn papieren waarde en moet ik niet ergens anders in gaan zitten.
Wat is jouw thesis daarin? Wat is de reden volgens jou dat nu zoveel meer gebeurt dan pak een beet 10, 15 jaar geleden?
Nou, er zijn natuurlijk wel enorme veranderingen gaande in de wereld. Zeker sinds natuurlijk Trump en zijn team aan het roer staan in de VS. Je ziet dat er eigenlijk sprake is van een enorme geopolitieke omwenteling. Een idee van waar Amerika voorheen altijd de unipolaire macht van het Westen was. De Washington Consensus, de rules-based order. Europa deed mee en wij konden eigenlijk aan de rest van de wereld opleggen wat de regels waren. En sinds Trump is dat enorm veranderd. Hij ziet de dollar niet als een kracht die de wereld kan beheersen. Met 800 militaire bases wereldwijd, met legers in Europa enzovoort. Maar hij ziet die dollar als een zwakte. Hij zegt van door die overwaardering van de dollar afgelopen decennia is de Amerikaanse industrie uitgehold. Is de American Dream voor 50% van de mensen niet meer mogelijk. Dat zijn mensen die hebben allemaal schulden en de sociale mobiliteit is niet heel. Hun kinderen gaan het minder hebben dan hun ouders. Dus er is echt, dat is eigenlijk zeg maar de electorale achterkant, of de vortex achter de Make America Great Again beweging. En vanuit dat inzicht heeft hij ook gezien tijdens de lockdowns dat we veel te veel, of dat het Westen, en met name de VS, heel erg afhankelijk is geworden van China. En dat gaat over van medicijnen tot en met telefoons, auto's, groene technologie, tot en met munitie en wapensystemen. Dus hij ziet dat als een groot gevaar. En ja, hij heeft ook gezien dat die Amerikaanse het politieke en technocratische establishment, dat hier eigenlijk de grote drijvende kracht achter was, dat hij zich ook is gaan keren tegen de binnenlandse bevolking. In de zin van censuur en propaganda en ambtelijke overstretch. En dat is bijna een soort van totalitair progressieve reflex geweest. Ook in Europa trouwens. Daar zitten we nog steeds in. En hij heeft gezegd vanaf het begin van in januari van hier moeten we vanaf. Dus op drie gebieden is hij fundamentele verandering aan het doorvoeren. Waar wij in de rest van de wereld enorm mee te maken hebben. En ja, als er dan veranderingen zijn, geopolitiek, monetair en maatschappelijk, dan zie je dat geld in de wereld op zoek gaat, onzeker wordt en gaat kijken van oké, waar moet ik in? En een van de dingen waar Trump ook op gezinspeeld heeft, is een versterking van de Amerikaanse balans. Ze hebben natuurlijk heel veel schulden. En een versterking van de balans kan bestaan uit een revaluatie van goud en een bitcoin reserve. Dus ik denk dat heel veel mensen in de gaten hebben van er is iets, maar ze kunnen nog niet plaatsen wat. En dat de grootste zekerheid kan worden gevonden in de oude zekerheden.
Hey, dus voordat wij verder gaan in die conflicten en misschien een stukje verklaring rondom wat we nou kunnen maken van die zogenaamde ruzie tussen China en de Verenigde Staten. En wie er nou beter voor staat. Hè? Want er zijn een hoop theorieën, narratieven die online rondvliegen, die constant maar anti-dollar zijn. Hè? De dollar zou klaar zijn. Trump zou de vijand van de wereld zijn. Hè? Dat is natuurlijk wat vooral in aan de linkerkant, de linkse media, zeker in Europa, vaak wordt gedeeld. Maar voordat wij daar verder op ingaan, ben ik even nieuwsgierig. Die debasement trade. Is de reden volgens jou dat deze onzekerheid rondom eigenlijk die op die drie vlakken waar Trump aan het strijden is, brengt dat dan onzekerheid met zich mee over de landen en daarmee hun valuta's, waardoor alles en iedereen uit de nationale valuta wil gaan? Of zijn er andere psychologische redenen waarom het nu globaal zo aantrekkelijk is om ineens uit de euro en uit de dollar richting goud en zilver en bitcoin en allerlei andere zaken te gaan?
Nou, ik denk, dus als je sec gaat kijken naar de debasement trade, is dat nou daadwerkelijk die vlucht uit valuta? Dan denk ik dat dat nog niet zo is. Ik denk dat het wel een populaire these is geworden in de wereld van investment. En dat verklaart ook veel, maar het verklaart zeker niet alles. En ik denk dat er ook andere dingen ten grondslag liggen aan het feit dat bijvoorbeeld goud heel hard stijgt en ook zilver. Dat is bijvoorbeeld dat er echt daadwerkelijk fysieke tekorten zijn. Er zijn tekorten ontstaan begin dit jaar. Toen er tarieven dreigden op zilver en goud, waardoor fysiek goud en fysiek zilver naar de Verenigde Staten is overgevlogen. Daar zijn de voorraden heel erg opgestapeld. We zitten nu in een tijd waarbij die prijs stijgt en met name ook zilver. En er zijn fysieke tekorten ontstaan in Londen van de stockpile van fysiek zilver. Dat heeft dan die prijs weer doen verhogen. Dus de prijs in Londen is iets hoger dan in de Verenigde Staten, waardoor er een beweging is waar fysiek zilver weer terug wordt gevlogen naar Londen. Om die voorraden aan te vullen, om te profiteren van arbitrage. Alleen die fysieke flow van metaal gaat veel langzamer dan de prijs in de futures en optiesmarkten. Vandaar dat er een ogenschijnlijk een tekort is of een vlucht is in fysiek zilver. Terwijl de achtergrond eigenlijk veel meer is meer een soort logistiek probleem van fysieke tekorten of fysieke voorraden die op de verkeerde plek op de wereld liggen. En ook in China, je zou kunnen zeggen aan de ene kant China, dat land dat houdt van zilver. Aan de andere kant doen zij ook heel veel aan financiële transacties waarbij zilver onderpand is. Dat hebben ze in het verleden met koper gedaan. En het kan zijn dat in de huidige tijd, waarbij je toch wel ziet dat er illiquiditeit ontstaat her en der, dat zij daadwerkelijk ook fysiek zilver nodig hebben voor hun eigen financieel systeem. Of om dat collateral op gang te houden. Je ziet in India dat het huwelijksseizoen is begonnen. Nou, traditioneel wordt er dan ook heel veel aan zilver gevraagd. Nou, en dat fysieke tekort, dat lekt dan weer over naar de goudmarkt. Waar dan weer wordt gekeken van, ja, maar ook centrale banken blijven kopen. En dan wordt er weer gekeken naar de dollar en naar de politiek van Trump. En van iedereen wil de dollar ontvluchten. Maar dat is ook weer niet helemaal waar. Maar ik denk dus dat er heel veel narratieven aan elkaar worden geknoopt om een zinnig narratief, een compleet narratief te ontwikkelen. En dat heet dan de debasement trade. Maar ik denk dat er nog verschillende elementen onder liggen die maken dat we de prijsontwikkelingen zien die we zien.
Daar gaan we het zo over hebben. Hey, wat vind je van die opmerking dat op het moment dat de goudprijs omhoog gaat, dat heel de wereld roept dat China aan het winnen is? Alsof Amerika zelf geen goud heeft en het allemaal maar ja, stilletjes allemaal zou laten gebeuren. Wat zijn jouw gedachten daarover?
Ja, ik heb bij heel veel analisten en politieke commentatoren, economen, heb ik echt het idee dat de haat tegen Trump, dat die zo groot is, de Trump derangement syndrome, dat ze eigenlijk niet meer goed tussen door hun eigen narratief heen kunnen kijken. Bijvoorbeeld die dollar, hè, er wordt gezegd, ja, die dollar gaat vallen. Nou, dat roepen ze natuurlijk al heel lang. Maar als je gaat kijken, bijna geen enkele econoom heeft ooit gehoord van, nog steeds niet, van de euro-dollarmarkt. En dat is een private dollarmarkt die vanaf 1955 is opgekomen, in de jaren 60 en 70 enorm is gegroeid. Waar centrale banken afstand van hebben genomen omdat het een private markt was die zichzelf zou reguleren. En de centrale banken hebben gedacht van, nou, als we dat gaan onderzoeken en als we dat te berde brengen, ja, dan begrijpt men ineens dat centrale banken helemaal niet meer centraal in dat monetaire en financieel systeem zijn. Dus ze hebben dat heel erg afgehouden om daarover te praten. Nou, dat systeem, dat is een privaat systeem geworden waar alle financiële instituties in de wereld met elkaar in praten. Men praat zeg maar in de dollar. De dollar is de taal. En dat zit in derivatenmarkten, in trade, in repo, in transacties. De dollar is king daarin. En dat is gewoon. En die dollar, het gebruik van die dollar gaat niet van dag 1 op dag 2 veranderen. Dus als Christine Lagarde nu zegt dat de euro die rol van de dollar zou kunnen overnemen, nou dan is dat laughing out of the door. Want dat kan er helemaal niet. En dat gaat ook helemaal niet gebeuren. Dus dat hele idee van dat de dollar dan zwak is. Trump wil wel dat hij verzwakt, want dat hij zo sterk is geweest is natuurlijk de achterliggende reden van de deindustrialisering van de VS. Dus hij wil echt een zwakkere dollar, dat is ontegenzeggelijk waar. Maar tegelijkertijd wil hij ook een hogere goudprijs en hogere bitcoinprijs, omdat dat eigenlijk het gat opvult van de verzwakking van de dollar. Maar dat is niet zozeer een val van de dollar. En ik denk dat de dollar als transactiemunt de komende decennia nog een hele belangrijke rol blijft spelen in de wereld. Dus wat de economen zien van de haat tegen Trump is groter dan hun vermogen om door hun eigen narratief heen te kijken. En ik denk dat dat ook op geopolitiek vlak speelt. En op maatschappelijk vlak. Omdat Trump eigenlijk nogmaals op al die drie gebieden veranderingen aanbrengt. En mensen zijn gewoon doorgaans niet zo heel erg blij met veranderingen. Dus ze willen die verandering tegengaan. En ja, dat is hun haat eigenlijk.
Ja, en men twijfelt dan kennelijk aan de intenties van Trump. Hè? Dus ze zullen waarschijnlijk vermoeden dat hij bad intentions heeft vanwege dat syndroom. Of mogelijk vanwege andere redenen die zij denken dat legit zijn. Jij noemde in ons voorgesprek ook van, weet je, die quote-unquote handelsoorlog van Trump. Dat wij niet naar de dollar kunnen kijken zonder ook naar China te kunnen kijken. Nou, we zijn daar denk ik toch wel een beetje aangekomen. Zou je dat die quote van jou eens uit kunnen leggen? En wat ligt denk ik in het verlengde van wat we nu aan het bespreken zijn?
Nou ja, als je kijkt, China heeft vanaf de jaren 80, 90 voor gekozen om te gaan industrialiseren. Het land is in 2001 in de World Trade Organization opgenomen. Kon dus volledig meedoen in het mondiale systeem van handelsverkeer. Ze hebben ervoor gekozen eigenlijk om hun eigen munt, de yuan, goedkoop te houden ten opzichte van de dollar. De dollar was dus de World Reserve Currency, dus de betaalmunt, de transactiemunt. Maar tegelijkertijd kon je ook als China je handelsoverschotten parkeren in staatsleningen van de Verenigde Staten. De VS konden daarmee weer meer geld uitgeven dan ze via belasting inden. Dus dat was een soort een situatie waar beide landen heel veel profijt van hebben gehad. China kon door het goedkoper houden van de yuan hun eigen industrie financieren of subsidiëren, zodat er een industrie sector is ontstaan die zo groot is en zo efficiënt is, dat ze eigenlijk nu de workshop of the world zijn geworden. En dus het spiegelbeeld daarvan is de deindustrialisering van de VS en delen van Europa. Maar tegelijkertijd hebben ze hun kapitaalmarkt gesloten gehouden. Dus ze zijn wel mee gaan doen in het handelssysteem, maar niet in het financieel systeem. Tegelijkertijd hebben ze geleefd op die rol van de dollar. En wat je nu ziet gebeuren is dat zij dus een land zijn waarbij er heel veel industrie is, maar te weinig consumptie. En omdat er een handelsoorlog is begonnen, zijn er op vlakken tekorten ontstaan om aan dollars te komen. Dus ze zijn constant bezig om wel in het financieel dollarsysteem te kunnen blijven zitten en tegelijkertijd hun industrie te blijven subsidiëren. En die twee beginnen steeds meer te knellen. En omdat het begint te knellen, neemt ook de sociale onrust toe. Wat denk ik heel belangrijk is om te zeggen hier, is dat hun industrie dus eigenlijk geen prijsprikkels kent, geen concurrentie ten opzichte van de rest van de wereld, omdat ze worden gesubsidieerd. Maar ze concurreren wel ten opzichte van elkaar. Dus er is in China zelf is een enorme beweging van een efficiëntieslag naar de bodem, waarbij mensen en bedrijven steeds harder moeten rennen om op dezelfde plek te blijven. En dat levert ook een sociale opbouw van onvrede op, die lijkt op wat er in de Sovjet-Unie is gebeurd met de vijfjarenplannen. Dus in die zin, als je kijkt naar de wereld, waar de VS staat en waar China staat, dat zijn elkaars spiegelbeeld. En het is echt niet zo dat Amerika er heel slecht voor staat en China heel goed. Dat is een veel te eenzijdige kijk op wat er werkelijk speelt.
Zou je kunnen zeggen dat ze elkaar de komende tijd keihard nodig hebben om allebei niet in de problemen te komen? En zo ja, hoe?
Dat is denk ik ook precies kijk, die hele tariefoorlog die begonnen is op 2 april, dacht iedereen van ja, maar tarieven werken niet. Nou, daar begon het mee. 3 maanden later blijken ze gedeeltelijk toch wel te werken. Dus de economen die zagen van hel en verdoemenis, die hebben geen gelijk gekregen. De tarieven zorgen ervoor dat de inkomsten in de VS, belastinginkomsten toenemen, waardoor de druk op het begrotingstekort afneemt. Dus er zit, in a way werken die tarieven, absoluut. Alleen, tarieven aan zich zijn nooit voldoende om die enorme imbalans die de afgelopen 50 jaar is ontstaan tussen de VS en het Westen en de rest van de wereld, om die te kunnen herbalanceren. Daarvoor is het echt nodig dat er een herschikking komt van de monetaire waardes, de waardes van reserves. Waarschijnlijk gaan we gebruik maken in de nabije toekomst van goud en of bitcoin als neutrale reservevaluta. Dus niet meer van Amerikaanse staatsleningen. En China die gaat ervoor moeten zorgen dat zij van een industrieland naar een veel meer gebalanceerder idee komen van ook binnenlandse consumptie. Dus in die zin hebben de VS en China eigenlijk op de lange termijn eenzelfde belang. En ik denk dat Donald Trump en Scott Bessent en ook Steve Miran, dat is een economisch team, dat die heel goed zien dat China op de lange termijn ook gebaat is bij een herschikking van de balans. Alleen op de korte termijn levert dat natuurlijk problemen op aan tafel. Want wie is het sterkste en wie heeft het meeste voordeel? En ja, dat is een beetje aftasten van kan ik de tegenpartij vertrouwen? Wat zijn de intenties? En dat is denk ik het spel wat er nu op de achtergrond wordt gespeeld.
Juist, dus dat getouwtrek wat nu gaande is, dan krijg je dus automatisch de onderwerpen zoals dollarkrapte. Komen dan voorbij, hè? In hoeverre zorgt de Verenigde Staten er bewust voor dat er dollarkrapte is, zodat China een groter probleem heeft, versus dat China ook weer een moeilijke positie inneemt voor de spullen die de Verenigde Staten weer van hun nodig heeft. Hè? Je ziet ze dat allebei. Kun jij eens voor de luisteraar en kijker even gesimplificeerd uitleggen hoe dat systeem nou een beetje werkt met die dollar? En dan denk ik een beetje aan quantitative easing, het verruimen of juist het verkrappen van de dollarhoeveelheid en hoe dat dus China raakt versus hoe China Verenigde Staten op dit moment weer terugpakt als zij niet meespelen met China. Wat speelt er nou even een notendop? Ik snap dat het een heel lang verhaal is, maar kunnen we het enigszins gesimplificeerd uitleggen voor de kijker en luisteraars, zodat we vanuit daar onze investeringsthesis kunnen bedenken?
Nou, je zei quantitative easing al. Dat is denk ik heel belangrijk om voor de kijker slash luisteraar te zeggen dat in 2008 is dat euro-dollar systeem, dat private dollar systeem dat in 1955 is opgekomen, kreeg een bijna fataal infarct. Huizenprijzen in Amerika bleken te kunnen dalen. Hypotheekleningen die aangegaan waren om die huizen te kopen, die gingen ook dalen in waarde. Het vervelende was dat die hypotheekleningen gebruikt zijn voor de verdere financiering van nieuwe huisaankopen. En eigenlijk, het begon natuurlijk bij de hypotheekleningen van de minste kwaliteit. Maar uiteindelijk is dat helemaal doorgegaan naar de hypotheekleningen van de hoogste kwaliteit. Dat die in waarde daalden, collectief. Dus alle banken en verzekeraars die mee hebben gedaan in dat hele, in die Ponzi-scheme van hogere huizenprijzen en hogere hypotheekwaardes enzovoort enzovoort. Die hadden een collectieve margeverplichting. Nou, centrale banken zijn er eigenlijk vrij laat achter gekomen hoe dat systeem in elkaar zat. Want nogmaals, ze verzamelden geen data van de euro-dollar. Ze wilden liever niet laten zien dat systeem bestond. Maar uiteindelijk in 2007, 2008 zag je dat de marktrente LIBOR, de London Interbank Offered Rate, dat was de marktrente eigenlijk, of de rente van dat private dollarsysteem, die schoot omhoog en de Federal Funds die schoot omlaag. Dus er was een vlucht uit dat marktsysteem richting de Federal Reserve met hun dollars. En daarmee zag je dat er een vlucht naar veiligheid was. En dat was eigenlijk een for all to see van, die euro-dollarmarkt, die bestaat dus wel. Centrale banken hebben toen gedacht van, oké, we moeten die hypotheekleningen, die waarde van hypotheekleningen ondersteunen door ze aan te kopen. We moeten de waarde van staatsleningen ondersteunen om ze omhoog te krijgen of te stabiliseren. Want dat die hypotheekleningen en staatsleningen werden gebruikt als onderpand bij het doorrollen van oude leningen en het aangaan van nieuwe leningen. En vanaf 2008 zien we dus dat onderpand ontzettend belangrijk is in dat hele financiële systeem. En nou ja, dat hele systeem, dat is een dollarsysteem. Dus als jij aan dollarfinanciering wil komen, dan moet je meedoen aan dat systeem. Dan heb je onderpand nodig. Dat onderpand moet je aankopen. Dat moet je verhandelen. Je moet aan dollars kunnen komen. Dus ook China, met zijn industrie, die heel veel handel doet in de wereld. Niet alleen met de VS, maar eigenlijk met de rest van de wereld. En de rest van de wereld handelt met elkaar in dollars. En wil als onderpand dollarpapier of tegenwoordig steeds meer goud en zilver. En dat gaan we in de toekomst ook zien, dat er steeds meer ander onderpand gaat komen, omdat er toch ook twijfels bij de waarde van staatsleningen gaat ontstaan. Dat systeem, daar zit dus iedereen in en iedereen heeft die dollars nodig. En Trump, die heeft nog niet eens op dit moment, de China die zegt nu van, jij krijgt geen zeldzame aardmetalen, want jij doet een tarief. Trump zou ook nog eens kunnen zeggen, alle Chinese bedrijven die genoteerd zijn in Wall Street, dat zijn eigenlijk geen bedrijven waar je eigenaar van kunt worden, maar dat zijn bedrijven die wel genoteerd staan en mogen meedoen in het dollarsysteem en dus aan dollars kunnen komen. Daarvan zou Trump kunnen zeggen, ja, weet je bent uitgesloten van Wall Street, waardoor China ineens geen dollars meer kan krijgen of nog maar mondjesmaat. En als Trump of Scott Bessent dat zou doen, ja, dan zou China wegzakken in een soort van hyperdeflatie. Dus er zijn nog heel veel mogelijkheden die de landen hebben naar elkaar toe om in dat hele spel van onderhandelen te laten zien hoe ver ze het willen laten komen. Maar in die end moeten ze het met elkaar eens worden over de herbalancering. En die dollar die speelt voor de VS een hele belangrijke rol, want daarmee hebben zij een mogelijkheid om China toch verder te kunnen krijgen dan de Chinezen eigenlijk bereid zijn om te willen gaan.
Juist. En in hoeverre is die run die je dan nu ziet op goud de markt? Is dat de markt die aan het frontrunnen is op de mogelijkheid dat ze er misschien niet met elkaar uitkomen? Is dat een enigszins logische constatering die je kunt doen?
Ik denk dat een deel van de mensen die handelen in het systeem op die manier denken. Maar ik denk ook dat er een heel groot gedeelte is dat echt kijkt naar wat Trump en Scott Bessent hebben gezegd, namelijk de balans van de VS moet worden versterkt. En als je kijkt naar de goudvoorraad in de VS, dat is nog 8000 ton, die staat gewaardeerd tegen boekwaarde. En die boekwaarde is nu $42,2, geloof ik, per ounce, per 31 gram. En dat is een historisch feit, dat is vastgesteld in 1973. Dat is 2 jaar na de ontkoppeling van de dollar en de goudprijs geweest. De VS hebben toen gezegd, goud is vanaf nu geen monetair metaal meer, maar een grondstof. En die grondstof speelt geen rol meer in het monetair systeem. Dat gaat de dollar doen en uiteindelijk ging dat ook de Amerikaanse staatslening doen. En zij hebben dat goud in de kluis gehouden, als een soort appeltje voor de dorst, tegen die boekwaarde. Nou, die boekwaarde is, als je dat optelt, volgens mij 100 miljard dollar. Dus dat is een schijntje met de bedragen waar we nu in de wereld mee spelen. Als je kijkt dat de VS heeft nu 37 biljoen dollar aan schuld uitstaan. Nou, dat is een factor maal 1000, zeg maar. Dus, maar wat hebben ze gezegd? Wat zouden ze kunnen doen? Zeggen van, hey, we gaan die goudvoorraad die we hebben, die 8000 ton, gaan we niet tegen boekwaarde waarderen, maar die gaan we tegen marktwaarde waarderen. En als ze dat doen tegen de huidige prijs, die zo rond de $4,300 per ounce is, dan hebben ze ineens 1,5 biljoen aan boekwaarde. En als ze die 1,5 miljoen aan boekwaarde hebben, hebben ze ongeveer een kwart tot 30% van het huidige begrotingstekort gedekt dit jaar. Dan kun je nagaan, dus tegen de huidige goudprijs die iedereen heel hoog vindt. Als je dat vergelijkt met de macrogetallen waar we mee te maken hebben, zou goud eigenlijk nog keer 10 of misschien wel keer 20 moeten om daadwerkelijk een rol te kunnen spelen als het opvullen van de balans om schulden af te schrijven en om als neutrale handelsmunt te kunnen dienen in de wereldhandel. Maar omdat Trump en zijn team daarop hebben gehint, dat die prijs van de historische waarde, van de historische boekwaarde, om die te verhogen naar de marktwaarde, denk ik dat heel veel mensen en investeerders zoiets hebben van, dat zou betekenen dat goud weer een monetaire rol krijgt. En ik denk dat ook heel veel partijen daarop zin spelen. Ik denk ook dat centrale banken dat zien. Die zien dat de VS af willen van die rol van de Amerikaanse staatslening. Of in ieder geval veel minder. Omdat dat die balans die inbalans in de wereld in stand houdt. Dus er zijn heel veel, denk ik, verschillende partijen in de wereld. Die verschillend belang hebben bij goud. Of denken dat het een andere rol gaat krijgen. En dat die combinatie zorgt ervoor dat die goudprijs zo stijgt.
Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! Ja, wat ik dan interessant vind, hè, is die, ik weet nog dat wij in 2022 het ook over de goudprijs hebben gehad. Althans, ik heb zelf daar ook veel over gezegd en geschreven en toen stond hij op $1700 per ounce. En toen waren mensen al niet ervan overtuigd dat het nog veel verder omhoog kon gaan. En dan zit je nu op ruime dubbele. En dan gaat het dus om een market cap wat voorheen op $18 trillion zat. En die zit nu volgens mij op het dubbele of zo. $40 trillion. En mensen waren toen al, konden er toen al bijna niet bij dat goud keer 2 kon gaan. Want dat zou dan om zoveel extra geld moeten gaan. Nou, mensen konden er niet bij. En nu is het inmiddels een feit. En dat zijn dezelfde mensen die roepen dat Bitcoin niet nog veel verder omhoog kan gaan, want Bitcoin is inmiddels al een $2.2 trillion market cap. Dus de diminishing return bros, zullen maar zeggen, die zeggen, ja weet je, dat kan nog wel een keer 2 gaan, maar dat kan nooit meer keer 8 of keer 9 gaan. Vervolgens gaat een van de grootste markten goud, gaat gewoon in een paar jaar tijd ruim keer 2. Als goud en Bitcoin samen misschien een verschillende, maar een rol gaan spelen in dat nieuwe monetaire systeem. Heb jij dan een idee, of heb jij voor jezelf persoonlijk een schatting gemaakt van waar dat dan inderdaad naartoe kan gaan qua prijs? Omdat je net al zegt van, joh, dat zou misschien wel een keer 10 moeten zijn voor goud. Zie je dit in potentie de komende 5 jaar al gebeuren? Of hebben we het dan over een veel langere timeframe? En zo ja, wat betekent het ook voor Bitcoin in jouw ogen?
Nou, wat heel veel mensen zich niet realiseren is dat goud en ook Bitcoin, die kennen geen tegenpartijrisico. Dat is een waarde aan zich. Er worden bitcoin maar 21 miljoen van gemaakt uiteindelijk. En bijna alle hoeveelheid goud die er ooit is gemijnd is nog boven de grond aanwezig. Dat zorgt eigenlijk dat de vraag daarna, als ze een monetaire rol zouden krijgen, dan zouden ze die ook heel goed kunnen spelen. Omdat de hoeveelheid bitcoin en of goud die er per jaar bijkomt, via mijnen of via mining, nihil is ten opzichte van de hoeveelheid die er al is. Dat heet de stock-to-flow ratio. En als je kijkt naar staatsleningen, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Als je kijkt naar de Amerikaanse staatsschuld, die is 37 biljoen. En met quantitative easing heeft de Federal Reserve, ik geloof 6 biljoen aan geld bijgedrukt om staatsleningen op te kopen en om banken te kunnen helpen en om die waarde van staatsleningen omhoog te krijgen. Dus met de stroke of a pen kun je daar enorm snel heel veel van bijmaken. Nou, dat gegeven, daar worden mensen steeds meer alert op. Dat zie je natuurlijk al bij de Bitcoin-generatie die in die zin in contact zijn gekomen met oude monetaire theorieën die zich nu weer real life uitspelen. In de goudmarkt gaat men dat ook zien. Dat is zo'n soort van besef. En omdat goud en bitcoin geen tegenpartijrisico kennen, kun je er elk getal op plakken wat nodig is om te kunnen voldoen als reserve / uiteindelijk misschien zelfs wel betaalmiddel. Dus hoe hoog kan goud gaan? Nou, dat kan in principe tot 1 biljoen per ounce. Dat zou in een hyperinflatie kunnen. Dat was in Weimar, Duitsland. En dan ga je je geldbiljetten ga je stoken in de oven, want dat is goedkoper dan hout. Dus de prijs hangt er denk ik heel erg vanaf. Kunnen overheden en monetaire instanties de overgang van het huidige papieren of op schuld gebaseerde stelsel zo stabiliseren of de transitie zo geleidelijk laten gaan dat goud niet een runaway krijgt in hyperinflatie. Maar in een situatie waarbij ze de monetaire reserve zijn in een valuta die niet door hyperinflatie kapot is gegaan. En dan moet je denk ik kijken naar hoeveel schuld is er. Als je volgens mij de alle staatsschulden en bedrijfsschulden enzovoort bij elkaar optelt, dan zit je aan de 350 biljoen in de wereld. Nou, goud is nu 30 tot 40 biljoen. Bitcoin is 2 biljoen volgens mij in totaal. Dus die moet nog even een beetje bijzetten om vergelijkbaar te zijn met goud. Maar het zou kunnen dat goud misschien wel naar een waarde van 100 biljoen vergelijking met de huidige schuld moet gaan. Nou, dan ga je keer 5, misschien wel keer 10. Dus ja, daar moet je en je moet gewoon heel goed kijken, denk ik, voor de komende jaren. Van houden de monetaire autoriteiten het zo in balans dat die transitie geleidelijk gaat in plaats van ineens. He, dan, want als het ineens gaat, heb je in China hyperdeflatie en in de VS en in Europa hyperinflatie. He, dat is een snap van een elastiek dat als dat verkeerd gaat, dan doet het in één keer bang.
Kunnen we daar een beetje op doorpakken? Hè? Want volgens mij hebben wij ook gesproken over dat Trump, Rusland, China misschien wel er echt samen uit willen komen. En zeg even Trump en niet de Verenigde Staten. Zeg even bewust in het kader van dat er verschillende krachten daar spelen. Daar heb je wat meer over gezegd. Kun je dat eens uitleggen? Waarom misschien China, Trump en Rusland wel dezelfde vijand hebben? Vraagteken. En hoe dit zich... waarom dit relevant is voor hetgeen wat we net besproken hebben over het managen van het hele monetaire stelsel?
Nou, daaraan zie je dat geld en geopolitiek absoluut samen zijn. Hè? Zonder geld heb je kun je je leger niet betalen. Dus geld en geopolitiek zijn altijd hand in hand gegaan door de hele geschiedenis van de mensheid heen. Maar tegelijkertijd zie je dat de afgelopen 70 jaar het Westen verslaafd is geraakt eigenlijk ook via die euro-dollarmarkt aan schulden, aan het kunnen financieren van overheidsbeleid. Dus in het Westen hebben we gezien dat er op basis van die overwaardering van het papiergeld en het uiteindelijk uit het monetair systeem duwen van goud, zodat er geen kanarie in de kolenmijn meer was, en schulden de benchmark werden. Nou, en dat konden we vanaf begin jaren 80 betalen door een gestaag dalende rente. Nou, een dalende rente betekende meer hefboom en meer schulden. Het communisme was gevallen, dus er ontstond ook vertrouwen in de toekomst. China trad toe, dus er was een natuurlijke deflatie van de prijzen van goederen. Dus eigenlijk alles ging de goede kant uit. En de westerse politieke en technocratische elite en ook de bedrijfselite is eigenlijk gewend geraakt aan die wind in de rug. En omdat dat zo lang heeft geduurd, is het voor heel veel intelligentsia, ook voor universiteiten, een soort van idee geworden van dit is hoe de wereld werkt en die werkte gisteren zo en die werkt in de toekomst ook zo. En dat is natuurlijk heel comfortabel. Wij hebben een enorme welvaartssprong gemaakt daardoor. Ogenschijnlijk hebben we het fantastisch. Maar tegelijkertijd zijn de onderliggende economische en ook maatschappelijke veranderingen, die zijn ontegenzeggelijk ook daar geweest. Dus aan de ene kant deindustrialisering en aan de andere kant de opkomst van het populisme van mensen die ontevreden zijn. Want eigenlijk heeft globalisering de afgelopen 40 jaar een gemaskeerd dat er een enorm verschil is ontstaan tussen de haves en have-nots. In Amerika is dat met name, zie je dat in de kloof van vermogen, dat de 1% heeft 90% van de welvaart in handen en de rest, nou, die moet erom vechten. En dat heeft in de politiek natuurlijk die inbalans ontstaan tussen populisme, monetair tussen de VS en China. Dus overal zien we inbalans. Maar tegelijkertijd ziet de politieke en technocratische elite in het Westen dat niet, of kan het niet onderkennen, wil het niet onderkennen, of is gewoon niet in staat om het te onderkennen. En Trump is dus met zijn team, die heeft dat wel gezien en die zegt dit moet veranderen. En daarmee is er in het Westen eigenlijk ook een soort van clash of ideas ontstaan tussen een globaliserende elite en een opkomende elite die zegt wij moeten weer terug naar de natiestaat, wij moeten weer terug naar kleinere eenheden, de massa-immigratie die is slecht voor de cultuur, dat moeten we niet willen, klimaat dat is een soort hubris van denken dat je als mens of als politieke elite het klimaat kunt veranderen, in plaats van dat je je zou moeten aanpassen wat de mensheid de hele geschiedenis al heeft gedaan. En die clash tussen zo'n globaliserende elite die wil behouden wat is, en de opkomende elite die zegt, maar we moeten echt een andere kant uit, want het loopt helemaal scheef en we moeten dingen aanpassen. Dat zorgt voor een bijna in de VS in ieder geval een soort burgeroorlogachtig idee. En in Europa zie je dat ook gebeuren, waarbij de huidige gevestigde elites politieke partijen willen gaan verbieden. En je ziet dit ook mondiaal, waarbij Poetin en ook Xi, maar ook het Midden-Oosten, eigenlijk ook de tegenstander zijn van diezelfde globaliserende elite die al 70 jaar doet en denkt van dit is de way of the world en zo werkt de wereld en zo gaan we dat blijven doen. En Trump die ziet dat dus als een tegenstander, maar Poetin en Xi en misschien India en misschien het Midden-Oosten zien dat ook als een tegenstander. Dus eigenlijk als je dan op een veel meer macroniveau beziet, zouden Trump en Poetin en Xi en Modi en het Midden-Oosten over die globaliserende elite elkaar de hand kunnen schudden en zeggen, weet je wat, we gaan terug naar onze eigen invloedssfeer en we gaan die hele arrogante houding van die globaliserende elite in het Westen, die gaan we ontmantelen. En ik denk dat dat eigenlijk gaande is, zowel binnenlands in het Westen als geopolitiek.
Hey, en hoe groot acht jij de kans dat dit team, als we dat een team mogen noemen, of in ieder geval, ze hebben dezelfde vijand, dus dan hebben ze een reden om met elkaar samen te werken. We hebben China, Trump, Rusland. China en Rusland zijn natuurlijk communistisch, dus die kunnen van bovenaf bepalen wat het hele land doet. Dat geldt voor het Westen natuurlijk lang niet altijd. Dus hoe groot acht je die kans dat zij uiteindelijk van die, quote-unquote, deep state, of dat banken, dat centrale bankenkartel eigenlijk, of ze daarvan kunnen winnen. Hoe haalbaar is dat?
Nou ja, je ziet dat het Trump en zijn team in ieder geval menens is door bijvoorbeeld heel erg in te zetten op stablecoins. En te zeggen, wij gaan een hele stablecoin ecosysteem opzetten. Wat eigenlijk van oud de brug was tussen crypto en TradFi. Maar waarbij stablecoins nu eigenlijk veel meer een parallel betaalsysteem worden naast het traditionele banksysteem. Een nieuw betaalsysteem dat veel efficiënter is, veel goedkoper is, waar innovatie zit. Eigenlijk het nieuwe Wilde Westen, de nieuwe euro-dollarmarkt, de nieuwe private geldmarkt, zeg maar. En hij zet er volop in. En de rest van de wereld moet er wel in meegaan. Want als ze dat niet doen, dan wordt de VS het centrum, het nieuwe centrum, het ecosysteem van world finance. En dat is Nou, net eigenlijk waar men de BRICS-landen aan willen ontvluchten. Dus die zullen meegaan op die stablecoin-revolutie. En uiteindelijk, dat onderpand, dat zullen niet meer staatsleningen zijn, maar dat gaat goud en bitcoin zijn en land en weet ik het wat ze allemaal verzinnen. Tokenized. Dus dat kan een enorme renaissance brengen van nieuwe innovatie en welvaart in de wereld. Waarbij het oude, dat traditionele, dat steeds meer oppressive is geworden. Steeds meer reguleert en steeds meer dwang oplegt en propaganda en censuur. Dat uiteindelijk om gaat vallen. Net als, ik vergelijk het wel eens met Radio Veronica, die in de jaren 80 met zijn bootje de Noordzee opging. Omdat ze daar wel reclame mochten uitzenden of konden uitzenden. Want dat mocht op het vasteland niet. En 10 jaar later ging het hele bestel om. En ik denk dat we in zo'n vergelijkbare situatie zitten, waarbij het oude, dat verstart is, dat onherroepelijk gaat omvallen, omdat de oplossingen die zo'n deep state of een technocratie bedenkt, eigenlijk heel veel van hetzelfde zijn. Namelijk meer centralisering, meer top-down ideeën, grote plannen, lijkend op 5-jaren plannen. En zo werkt het niet. Daar krijg je geen grassroots economie van op de been. En uiteindelijk zal ook China om moeten. Die zal de individuen veel meer vrijheid moeten geven om te innoveren. Dus ik denk eerlijk gezegd dat een natuurlijk proces is, dat die deep state of die technocratie in het Westen, die globaliserende elite, uiteenvalt. En dat daadwerkelijk Trump en of zijn opvolger J.D. Vance de handen kan gaan schudden met de grote civilisaties in de wereld. En dat er mogelijk ook bijvoorbeeld, een heel interessant gegeven, een tunnel komt tussen Alaska en Rusland. En het interessante daarvan is dat dit in 1963 al is voorgesteld of bijna overeengekomen tussen Khrushchev en Kennedy. Voordat Kennedy werd vermoord. En ook toen was er sprake van op politiek niveau, op het hoogste democratische niveau, zeg maar, van een ontdooiing of een dialoog tussen de wereldleiders. Maar dat er dus klaarblijkelijk een laag daaronder, een soort schimmige leemlaag van belangen die we niet kunnen zien, belangen zijn die dat idee van samenwerking tegengaan. En dat kan ook wel eens gezond zijn of slecht zijn voor je gezondheid, zo bleek met John F. Kennedy. Maar ik denk ook bij de moordaanslagen op Trump. Omdat die onderliggende lagen van belangen die heel schimmig zijn, die je niet kunt zien, dat die donders goed in de gaten hebben gekregen, al voordat Trump werd gekozen, dat hij en het team dat hij voor ogen had veranderingen in gang zou gaan zetten die schadelijk zouden zijn voor de gevestigde belangen. Ja, en dan komen we weer in een situatie van door de geschiedenis heen gevestigde belangen willen altijd gevestigd blijven.
Ja, en dan met één blik op de geschiedenis en alle fratsen die deze groep mensen of groep invloedrijke mensen heeft uitgehaald in het verleden, dan hou je wel je hart vast of ze niet weer in staat zijn om deze, nou ja, deze globale samenwerking tussen de wereldleiders te voorkomen.
Daar ben ik helemaal met je eens, maar ik denk dat er een in tegenstelling tot 50, 60 jaar geleden in het nu toch wel dingen echt anders zijn. In de jaren 60, 70 kwam die private geldmarkt op, de euro-dollarmarkt, waarbij dat een soort wind in de rug was van de gevestigde orde om zich te gaan settelen en om de belangen uit te breiden. Dat was ook nog op basis van de hele idee van de maakbaarheid van de samenleving, de maakbaarheid van hè, de grote ideologieën, het communisme, het socialisme, sociaaldemocratie. En dat we nu in onze tijd eigenlijk aangekomen zijn bij het einde van de grote ideologieën. Het is meer in dat het in naam allemaal wordt gezegd, maar het wordt niet meer geloofd en doorvoeld. Het voldoet eigenlijk alleen nog maar om de technocratie een legitimatie te geven om te doen wat ze doen. Maar het wordt niet meer gedragen van door de bevolking. Er komt juist steeds meer weerstand tegen. En bovendien hebben wij nu een schuldeneconomie, een soort van schuldenponsyscheme, waarbij de kapitaalmogelijkheden om dat de gevestigde belangen te kunnen dienen steeds lastiger worden vol te houden. En die nieuwe elite, als je kijkt dus naar Trump en Scott Bessent en wat ze doen met goud en bitcoin en stablecoins, die geloven juist in de nieuwe kapitaalmarkten. En krijgen via die nieuwe kapitaalmarkten waarschijnlijk ideologisch ook de wind in de zeilen. Dus die oude elite die zal het wel misschien willen voorkomen. Maar op alle mogelijke manieren hebben ze op dit moment tegenwind. Dus ik geloof eerlijk gezegd, ze gaan het natuurlijk wel proberen. Je ziet overal dat de censuur nog steeds aanwezig is. In Europa gaan ze een hele rare wetgeving, waarbij von der Leyen heeft gezegd, we gaan media sponsoren en subsidiëren, want zij gaan vertellen aan de bevolking wat democratie is, wat echte democratie is. Nou, mooi hè, dat je gaat vertellen aan de bevolking wat iets is. En daarmee zijn we echt aan het einde van de verlichting gekomen. Dus in Europa met deze elite gaat het licht een beetje uit. En ja, daar zal steeds meer weerstand tegenkomen. En dat gaat wel natuurlijk gepaard met wrijving, daar ben ik het mee eens. Maar goed, zonder wrijving geen glans.
Nee, helemaal mee eens. En ik ben absoluut zelf ook super optimistisch. Dus ik ben blij om die bevestiging te krijgen dat die, ja, die nieuwe kapitaalmarkten nu op dit moment as we speak worden ingericht. En dat daar, wij daar als oplettende analist, kijker, luisteraar ook echt daadwerkelijk van kunnen profiteren. Dus het is ook nog eens, die better world, dat is een transformatie waar we ook allemaal aan kunnen bijdragen, aan kunnen meedoen. Dus wat dat betreft zijn er best wel wat kansen. En ik wilde inderdaad nog heel eventjes, voordat wij dadelijk naar de concrete invulling van deze kennis gaan, met betrekking tot portfolio mogelijkheden. Maar als je het hebt over Europa, want die wilde ik inderdaad nog aanhalen, maar je hebt hem zelf al genoemd. Ja, die hollen nog steeds de andere kant op. Ik weet zeker, luisteraars en kijkers zijn altijd geïnteresseerd naar wat mijn gasten dan inderdaad op dit moment vinden van Europa en wat iemand binnen Europa nu moet doen in Nederland. Als het gaat om kapitaal, als het gaat om waar te wonen. Wat zijn daar jouw laatste inzichten voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn?
Nou, ik zou zelf zeggen, ga wonen daar waar het aangenaam is. Maak je niet te veel zorgen. Informeer je over de dingen die er gaande zijn. Ik denk zelf, hè, heel veel mensen kijken naar de Digital ID en de Central Bank Digital Currency. Dat is een soort een leeuw of een beer op de weg. Ik denk eerlijk gezegd dat we daar helemaal niet zo bang voor hoeven te zijn, omdat één, de interne weerstand tegen dat soort systemen al heel groot is en groeiende is, maar ook dat ze te laat komen. Ik las laatst een Substack van de voormalige vice president van de ECB, die zei van ja, weet je, die central bank digital currencies, dat wordt een drama, want er gaat geen vraag naar komen en ze lossen niet iets op waar een probleem voor is. En by the way, de euro gaat ook geen internationale reserve currency worden, want we hebben die euro-dollarmarkt. De oude vice-president van de ECB, die zegt ook van, ja weet je, ik weet niet waar ze mee bezig zijn daar in die burelen, maar het heeft niet zoveel zin. En zegt hij bovendien, dat gaat een knauw worden voor de reputatie van de autoriteiten. Dus, maar goed, aan de andere kant, ja, het zijn allemaal mensen en partijen die niet anders weten te doen dan dat ze altijd gedaan hebben. Dus die zullen daarmee doorgaan. Maar goed, ik denk dus uiteindelijk te vergeefs. Nogmaals, dat zal her en der best wat problemen veroorzaken. We zullen denk ik ook te maken krijgen met de volatiliteit. Misschien zelfs het uiteenvallen van de euro. Dus ik zou zeggen, informeer je. Maar wees niet bevreesd. Want de mensen, zoek elkaar op. Dat is ook heel belangrijk. Zoek de gelijkgestemden op. Praat met elkaar, word resilient. Ik ben zelf heel erg positief over die ontwikkeling van die nieuwe kapitaalmarkt. En als het in 2008 allemaal was gevallen, nou, dan hadden we echt een drama gehad mondiaal. Met misschien echt een Wereldoorlog 3. Ik denk dat we dat nu kunnen voorkomen. Ik denk dat er politieke leiders zijn die aan de achterkant echt weten dat verandering noodzakelijk is en dat ze daaraan werken. Dus in die zin, in the time being, probeer het te redden, maar probeer het op zo'n aangenaam mogelijke manier te doen. En informeer je goed en praat met elkaar. Dat zijn eigenlijk de dingen die ik zou aanbevelen.
Ja man, helemaal mee eens. Hey, als we dan toch richting de afsluiting gaan en we hebben het even over al deze kennis en al deze inzichten die je zojuist gedeeld hebt in de afgelopen 47 minuten. Om daar inderdaad concreet wat mee te gaan doen. Eigenlijk heb je net al adviezen gegeven, hè? Zoek elkaar op. Informeer jezelf, onderwijs jezelf als het gaat om deze informatie. Zodat je in ieder geval eigenlijk een front row seat hebt op het spektakel. En dan heb je natuurlijk ook nog acties die je kunt doen met je kapitaal. En dan zelf denk ik van, nou, we hebben natuurlijk al besproken dat goud essentieel is. En dus kunnen we allebei denk ik wel voorzichtig zeggen dat het bijzonder is als je goud volledig links laat liggen. Zelf ben ik een bitcoiner in hart en nieren, dus ik denk dat daar heel veel potentieel in zit. Dus dan hebben we het over bitcoin. We geven natuurlijk geen financieel advies, maar we zijn gewoon even hard op wat nadenken over wat iets logisch is om over na te denken in zo'n spektakel waar we het over hebben. We hebben het over de stablecoin-revolutie gehad. Er zijn middelen om daar ook deelgenoot van te worden, zonder gelijk in detail te treden. En we zien natuurlijk de AI, nou ja, wave, AI bubble, AI wat dan ook, waarbij je zowel de softwarekant van AI als de hardwarekant van AI, waarbij je zelf wel wat inspiratie kan opdoen van nou, hoe je daar denkt van mee te kunnen profiteren. Denk jij van wat ik nu schets, dat jij nog specifieke aanvullingen ziet waarbij waar men zich ook in moet informeren om eigenlijk van deze wealth transfer naar het digitale ecosysteem te kunnen profiteren?
Nou, het belangrijkste is, en ik vind het mooi dat jij deze waaier aan mogelijkheden al schetst. Ik denk zelf dat er nog wat meer mogelijkheden zijn. Want je moet niet op één paard wedden. Als je kijkt naar de grote, of de families die al honderden jaren bestaan en nog steeds in bepaalde sectoren in de wereld de dienst uitmaken, dat zijn families die altijd in hun portfolio land hadden, huizen, kunst, geld, cash, juwelen enzovoort. Nou, er komt nu in onze huidige tijd technologie bij. Ik moet ook altijd zeggen, in de gold rush in Californië, er zijn eigenlijk maar twee bedrijven echt rijk geworden. Dat is Levi's en Caterpillar, want de ene die maakte de spijkerbroeken en de andere de pikhouwelen. Dus ook in die hele AI-revolutie, kijk naar waar wordt het geld verdiend. Nou, dat zou je misschien kunnen denken, databases, die datacentra, want daar kun je ook andere dingen mee doen. Daar kun je ook de crypto-wereld mee van dienst zijn. 3D-printen. Ik zou voor de komende tijd zou ik ook echt kijken naar aandelen in de sector van de herindustrialisering. Dus niet zozeer de big tech, maar echt meer de grassroots van waar kunnen ondernemers van de toekomst hun geld mee verdienen. Dus het is een soort gespreide portefeuille van goud, fysiek goud, geen papiergoud, fysiek goud, bitcoin in je eigen wallet. Mogelijk ook een beetje in crypto om te speculeren, aandelen, grondstoffen. Want het kan zijn dat er een hyperinflatie komt, dan zit je met grondstoffen natuurlijk goed. Dus het is een waaier. We hebben zelf een modelportefeuille, Frank en ik, waarbij we vijf jaar, bijna zes jaar volgen onze portefeuille vergelijken met de traditionele 60-40 portefeuille. Met 60% aandelen, 40% staatsleningen. Nou, dan zie je dat een enorm verschil is al de afgelopen tijd. En terwijl die traditionele sector constant vanuit de regulators ook wordt gezegd, nee, maar je ga nou in staatsleningen, want die zijn veilig, enzovoort, enzovoort. Nou, dat moet je dus niet doen. Maar voor de rest, aandelen, niet per definitie eruit, maar gewoon goed kijken naar welke.
Juist. Ja. Want er zou een andere tijd, in die tijd die komen gaat, zou het zomaar kunnen dat die Magnificent Seven, die toch altijd wel de afgelopen, nou ja, zeker voor COVID, echt aan het tier zijn geweest en daar eigenlijk iedereen geld aan heeft verdiend. Hoor ik je voorzichtig zeggen dat we de komende periode mogelijk ook naar wat andere type aandelen, bedrijven moeten gaan kijken, toch? Als ik je goed beluister.
Ja, en te meer ook omdat ik heb begin dit jaar had Scott Bessent, dus de huidige minister van Financiën van de VS, een interview met Tucker Carlson, waarbij hij heel, heel expliciet zei, wij gaan voor de toekomst, de komende jaren, geen beleid voeren voor de Magnificent Seven en de Big Tech, want die hebben al genoeg verdiend de afgelopen jaren. Wij gaan het echt doen voor de 50% mensen die geen aandelen hebben, die geen American Dream meer hebben en waarvoor wij de American Dream willen laten terugkeren. En daar moet industrie zijn, daar moet werkgelegenheid zijn om dat te kunnen waarmaken. Dus de hele transformatie, dat is niet een transformatie voor de termijn Trump. Dit is een transformatie voor ook wat daarna komt. Mm-hmm. En stel je voor dat JD Vance dan nog twee keer wordt gekozen, dan praat je eigenlijk nog over 12 jaar tijd waarbij die Amerikaanse economie kan herschikken. De geopolitieke ordening in de wereld kan herschikken, waarbij de VS meer een regionale functie krijgt en zich concentreert op Latijns-Amerika. Europa mogelijk, hopelijk, de boel oppakt, de technocraten wegduwt en zegt, hey, we gaan weer wat maken van ons leven. Maar dus als we daar overheen zijn, dan denk ik dat we best een interessante tijd tegemoet gaan met veel innovatie en grassroots ideeontwikkeling. Daar ben ik heel positief over.
Mooi, nou ik ook. Hey, als wij elkaar over, wij spreken elkaar natuurlijk sneller, maar als wij elkaar over 5 jaar spreken in deze podcast en dan zitten we op 2030. Ballpark rates, waar vinden we de goudprijs en waar vinden we de bitcoinprijs dan terug?
Nou, als je het verhaal volgt wat ik je vertel, dan zitten we denk ik niet op de agenda 2030 van de Verenigde Naties. Ik denk dat dat het niet meer gaat worden. Ik hoop niet dat het de wens is, de vader van de gedachte is, maar als het idee zou zijn zoals ik de trend zie uitrollen, dan zie ik goud wel op $10,000 per ounce staan en bitcoin misschien wel 250.000 per bitcoin. Want dat zijn een beetje de trends die, als je die vanaf nu doortrekt en de veranderingen die gaan komen, ja, dat is dan denk ik. En de midcap, dus aandelen die in de nieuwe maakindustrie die geherwaardeerd worden ten opzichte van big tech, dat zie ik denk ik ook wel gebeuren.
Mooi. Nou, mooie afsluiter denk ik, Sander. En wat de mensen natuurlijk willen weten is, waar kunnen ze zich aanmelden voor jullie nieuwsbrief? Waar kunnen ze meer over jullie vinden als ze deze fantastische inzichten vaker in hun inbox willen hebben of waar dan ook?
Nou, het zijn dus twee dingen. Vermogensregie is Boon & Knopers Advisory. En we hebben een wekelijkse nieuwsbrief, de weekly, op Substack. Dus Google even Boon & Knopers Substack, dan kom je op onze nieuwsbrief. En in die nieuwsbrief verslaan we elke week de geopolitieke, de monetaire en maatschappelijke veranderingen in de wereld. En we zien die drie ook echt in één geheel en proberen op die manier alles bij te houden. Dus als mensen dit een interessant verhaal vinden, dan kunnen ze ons daar kunnen ze dit nieuws blijven volgen.
Supermooi. Ik deel de linkjes in de show notes. Ik ben zelf lid, zoals jij dat ook weet. En super interessante informatie. Dus absoluut doen. En dan Sander, wil ik je voor nu bedanken voor dit fantastische interview weer, man.
Ja, graag gedaan.
Tot de volgende. Hey. Hallo, dames en heren. Hier ben ik nog even. Dank je wel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze leuke aflevering. Zorg dat je nog even op ons kanaal abonneert, zowel op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laat ook even een review achter, een comment achter, maakt niet uit. Help ons in die zin om nog beter vindbaar te zijn in de zoekmachines, zodat we een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken met betrekking tot onze missie. En als je zo erg genoten hebt van alles wat wij creëren aan content, weet dat er nog een zwaar verdiepende laag achter zit met Be Unseen, dus be-unseen.nl. Check de website om te kijken of onze community iets voor jou is om lid te worden. Met messcherpe analyses, ontiegelijk veel data. Om samen met elkaar, met een leuke groep mensen, deze wealth transfer die gaande is. Die digitale economie die zichzelf aan het vormen is. Om daarin voorop te lopen, jezelf te positioneren. En te zorgen dat jij, je familie en al je geliefdes klaar zijn voor de tijd die komen gaat. Oké, dit was het. Heel veel plezier de rest van je dag en maak er een mooi leven van. Tot snel!